Wat een prachtig lied. Wat zucht gij om de zonde die uw verlosser droeg. Wat zuchten we om onze zonde, wat voelen we ons soms nog schuldig. Wat kan de zonde ons soms nog naar beneden trekken, maar Christus droeg onze zonde. En hij neemt die last van ons af en hij neemt die last elke keer weer van ons af. En Christus is onze verlosser en onze zaligmaker. We willen met elkaar lezen Romeinen 12. Ik ben gevraagd om te spreken over Romeinen 12, omdat jullie op zondagmorgen door de Romeinenbrief heen zijn heen gegaan. En ik ben blij dat ik over hoofdstuk 12 mag spreken. Ik wil het hele hoofdstuk aan u voorlezen, dus we lezen met elkaar Romeinen 12 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Romeinen 12 vanaf vers 1. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Kunt u mij goed horen? Is het te horen ook achterin? Bijna, niet helemaal goed, begrijp ik. Misschien kan ik ietsje harder nog. Romeinen 12 vanaf vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, of vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam zijn, zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Daar ging het in het kindermoment over. We hebben nu van God genadegave gekregen, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn, dat wil zeggen oprecht. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde, en ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet eigenwijs in eigen oog. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we kort nog met elkaar bidden voordat we hier met elkaar verder over nadenken. Heer onze God, wij zijn u zo dankbaar voor uw woord, want uw woord is als licht in de duisternis, een licht op ons pad, een lamp voor onze voeten. We danken u dat u heeft gesproken en dat u ook vandaag de dag spreekt door uw heilig woord. We bidden u als we verder met elkaar nadenken over dit hoofdstuk, dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. Heren, in u zijn verborgen alle schatten van wijsheid en openbaring. Geef dat we die schatten van wijsheid en openbaring vanmorgen ook mogen zien, mogen begrijpen, mogen ontvangen. Wilt u ons zegenen in deze momenten? Geef een zalving om te spreken en te luisteren tot eer van uw naam, tot opbouw van de gemeente. Amen. Het gaat in Romeinen hoofdstuk 12 over het christelijke leven. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat over wat voortkomt uit het geloven in de Heer Jezus. Paulus spreekt in de brief aan de Romeinen ook over geloofsgehoorzaamheid, dat vind ik een mooi woord. De gehoorzaamheid die voortkomt uit het geloof. Het gaat natuurlijk in de Romeinenbrief heel veel over geloof alleen, Christus alleen, genade alleen. Het is de boodschap van genade die zo duidelijk uiteen wordt gezet in de brief aan de Romeinen. Maar als we die boodschap van genade in zijn Zoon Jezus Christus gaan begrijpen, en als we tot geloof komen in Jezus Christus, dan leidt dat ook tot een bepaald soort leven. Dat leidt tot het christelijke leven. En daar willen we met elkaar vanmorgen over nadenken. De titel van deze prediking is het christelijke leven. En we willen proberen onder drie noemers dat samen te vatten zoals we dat vinden in Romeinen hoofdstuk 12. Ik moet hierbij ook denken aan een andere zinsnede uit de brief van Paulus als hij spreekt over geloof door liefde werkende. Het geloof dat zich uit in het liefhebben. En het liefhebben is de vervulling van de wet. Dus door geloof ontvangen wij de geest. De geest legt de wet in ons hart. Doordat we Christus leren kennen, doordat de geest in ons komt wonen, gaan we naar de wet van God leven. Maar wat is nou de essentie van de wet? De essentie van de wet is liefde. Dus geloof door liefde werkende. Vind ik een prachtig zinnetje. Het geloof, het ware geloof uit zich in het liefhebben. Het ware geloof uit zich in liefde die werkt. Dus er is gerechtigheid, er zijn goede werken. Er is vrucht dat voortkomt uit het geloven in de Heer Jezus. En daar gaat het om in dit hoofdstuk. En dit hoofdstuk maakt ons duidelijk waar dat onder andere uit bestaat. Ik wil eigenlijk als inleidende opmerking hier ook nog bij plaatsen dat het zit hem niet in de uiterlijkheden. Ik denk dat in christelijke culturen, in christelijke gemeenschappen, in sommige kerken, in kerken überhaupt, kan het zo zijn dat we elkaar zo gaan beoordelen op de uiterlijkheden. En dat we het gaan hebben over vooral hoe je eruit moet zien of hoe je moet meedoen in bepaalde dingen die eigenlijk vooral gaan over het uiterlijk. Maar in dit hoofdstuk komen we tegen het christelijke leven gaat niet vooral om het uiterlijk, het gaat om het hart. Het christendom is bij uitstek de godsdienst van het hart. En het is nogmaals, het gaat vooral om een hart dat vervuld is met liefde. Het gaat om hartsgesteldheden, het gaat om houdingen. Je houding is veel belangrijker dan je kleding. Je bent niet een bepaalde christen omdat je de juiste kleding draagt, maar je bent een christen omdat je van binnenuit, wat betreft je hartsgesteldheden, gewoon een andere innerlijke houding hebt gekregen. En een ander denken hebt gekregen. Dat heeft met je innerlijk te maken. En dat vinden wij heel duidelijk ook dat Paulus hierover spreekt. Nog een laatste inleidende opmerking. Ik vind dat ook heel mooi om het zo te zien. Paulus begint in zijn brieven altijd met de beschrijvende wijs. Waarmee ik bedoel, hij zet uiteen de betekenis van Gods genade. Hij zet uiteen de betekenis van Jezus' komst naar deze wereld. Waarom zuchten wij nog onder onze zonde als Christus onze zonde heeft gedragen, hebben we net gezongen. Dat is beschrijvende wijs. Ons wordt Christus geschilderd. We gaan weer horen dat Jezus voor ons in deze wereld is gekomen en dat hij onze zonde op zich heeft genomen, onze straf heeft gedragen, in onze plaats is veroordeeld, is gestorven in onze plaats en is opgestaan uit de dood en leeft tot in alle eeuwigheid. En dat horen wij. Wij horen het goede nieuws van Jezus. Het wordt ons beschreven. Het wordt ons voor ogen geschilderd met woorden. En daardoor gaan we het zien met de ogen van ons hart. En vanuit die beschrijvende wijs volgt dan ja ook de gebiedende wijs, zoals we in hoofdstuk 12 tegenkomen. De oproep, het appel, de uitnodiging om je te gaan toewijden en dat christelijke leven te gaan leiden. Maar die gebiedende wijs, die komt voort uit de beschrijvende wijs. En als je het eerst begrijpt, dan wil je ook gehoor geven aan de gebiedende wijs. Oké. Hoe kunnen we dan de gebiedende wijs samenvatten zoals we die vinden in Romeinen hoofdstuk 12? En ik wil eigenlijk als eerste, ik noem eigenlijk drie zinnetjes die het wat mij betreft samenvatten dit hoofdstuk. En het eerste zinnetje is aanbidding voor God. Het is niet eens een zin, maar het is een zinsnede. Waar bestaat het christelijke leven uit? Wat is geloofsgehoorzaamheid? Wat is nou de fundamentele hartsgesteldheid die er is in het leven van een christen, dat is aanbidding van God. Ik roep er u dan toe op, broeders, vanwege de barmhartigheden van God, door de ontfermingen van God, omdat de Heere God zich over ons heeft ontfermd, zoals ook eindigt in hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, hè, sluit helemaal aan op het einde van hoofdstuk 11 hier. Maar de implicatie van die ontferming van God is dat je in aanbidding voor hem gaat leven. Dat je lichaam, en je lichaam dat ben jij zelf, hè, er wordt hier genoemd je lichaam, maar je bent je lichaam, je bent geest, ziel en lichaam. Dus je lichaam staat voor alles wat je bent en ook voor alles wat je doet, maar dat je jezelf aan God wijdt. Om uw lichaam aan God te wijden, als een levend offer, heilig voor God, welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. In het Engels staat er, dat is uw redelijke aanbidding. Dat is het eerste waar het om draait. Je bent veranderd van iemand die zichzelf aanbidt, in iemand die God aanbidt. Je bent veranderd van iemand in wiens hart het gaat om ik, mij en mezelf. En je bent vooral bezig met jezelf en je bent vooral gericht op jezelf. Maar je hebt nu de Heere God in het vizier gekregen, je hebt hem leren kennen en je denkt nu aan hem en je wil voor hem leven. En dat maakt ook vrij. Dat maakt vrij van het alsmaar bezig zijn met jezelf en dat maakt ook vrij van mensenvrees, de voortdurende vraag van wat zullen mensen wel niet van mij denken. Die aanbidding, als dat je levensmotto wordt, dan wordt alles anders. Dat is een vernieuwing van denken, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld waarin mensen vooral voor zichzelf leven, maar wordt innerlijk veranderd, dan hebben we dat innerlijke weer, door de vernieuwing van je gezindheid, de vernieuwing van je denken, en dan te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus de verandering is ook, het gaat niet meer om mijn wil, maar het gaat om de wil van de Heere. En ook dat is aanbidding. Ook dat is aanbidding. Ik zat van de week te lezen in de psalmen, ik was bij het einde van de psalmen aangekomen en ik las psalm 148. En dan gaat een en al over aanbidding. Halleluja, loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen, loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn legermachten. En dan wordt er heel veel gesproken over de schepping en de zon en de maan die loven hem en de sterren loven hem. En het water dat boven de hemel is, de wolken aan de hemel en de regen die uit de hemel valt, die looft hem. En dan staat er ook van alle wezens die in de zee leven, in de diepe wateren, die loven hem. En de hagel en de sneeuw en de damp en het vuur en de wind, alles wat we in de schepping vinden, dat looft hem. En de heuvels en de bomen en de ceders en de dieren en het vee en de gevleugelde vogels, de vogels die vliegen in de lucht. Hemel en aarde, de schepping en alles wat er op deze aarde is, het motto van de schepping is, loof de Heere, soli deo gloria. De aarde is vol van zijn heerlijkheid, alles is gemaakt om zijn heerlijkheid te weerspiegelen en deze wereld weerspiegelt ook Gods heerlijkheid. En dus het doel van de schepping is de aanbidding van God. En dan worden wij ook opgeroepen, koningen van de aarde, vorsten, rechters, maar ook jonge mannen en meisjes, oude en jongeren tezamen. Alle mensen, loof de Heere. Daar gaat de hele psalm over. En weet je, ik las dat van de week en het maakte me vrij. Ik dacht, ja, hier draait het om. Dit is waar het om gaat. Gewoon de Heere loven met wat je doet elke dag. Gewoon dat als, inderdaad, als motto boven je hele leven. Waarom sta ik hier vanmorgen? Waarom ben ik tot u aan het spreken? Waarom luistert u vanmorgen naar deze prediking? Waarom zit u vanmorgen in deze kerk? Waarvoor bent u vanmorgen opgestaan? Wat gaat u vanmiddag doen? Maar wat is nou wat alles aan elkaar verbindt? Wat is nou wat ons dat ene geeft wat we zo nodig hebben? Want we hebben het nodig dat we diep van binnen beseffen, dit is het doel van mijn leven. Dit is de betekenis van mijn leven. Hier draait het allemaal om. Hiervoor leef ik en hiervoor ben ik er. En dit is gewoon het grote thema van alles. Dat heb je nodig om dat te weten. En het antwoord is aanbidding. Luister naar wat Jonathan Edwards schreef over zijn vrouw. Ze ontwikkelde een houding van alles doen voor God. eten, werken, slapen, moeilijkheden doorstaan, voor God. Alles doen uit liefde dienst voor Hem, met voortdurende blijdschap, vrede en vreugde. O, hoe goed is het om te werken voor God gedurende de dag en 's nachts te gaan slapen onder zijn glimlach. Wat een prachtig citaat. Dat is de houding die zij ontwikkelde. Ze leerde de Heere God kennen in zijn glorie. Ze raakte onder de indruk van zijn wezen. Ze werd blij met de Heere. Onze vreugde is God zelf. En ze ging hem liefhebben. Ze vond haar grootste rijkdom in de God van hemel en aarde. De God van de Bijbel. De God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En ze ging een leven van aanbidding leiden. En alles voor hem doen. Als het goed gaat, dan zeg je: prijs de Heer, het is voor u, Heer. Ik ben blij voor u, ik voel me goed voor u. Ik dien vandaag voor u, ik heb succes in mijn werk en ik heb succes in mijn zaken. En ik dank u voor de vrucht die ik mag zien op mijn arbeid, maar het is voor u. Maar ook als het moeilijk is, als je verliezen leidt. Als je misschien door diepe dalen gaat. Als je in de rouw bent. Als je maar niet rustig wordt van binnen. Als je niet kan slapen. Als je pijn lijdt in je lichaam, als je ongelooflijk veel verdriet hebt om hoe het gaat met een dierbare, of vul maar in voor jezelf, ook als wij lijden met een lange ei, ook als het leven echt moeilijk is, wat is dan het motto? Hoe kunnen we dan dat doorstaan? Hoe kunnen we dat aan? Het antwoord is dat we ook in ons lijden, dat we leren om hem te aanbidden. Weet je, bijvoorbeeld, als je niet kan slapen, dan kan je twee dingen doen. Je wordt wakker in de nacht. Je maakt je zorgen om bepaalde dingen. En dan kan je heel erg gaan balen dat je niet slaapt. En dan kan er een bepaald gevoel van frustratie komen van binnen. Maar dat is niet zo goed voor je nachtrust. En dan kan de angst kan toeslaan. Maar als je nou wakker wordt 's nachts. En je begint de Heere gewoon te aanbidden. En je zegt: dank u Heer dat u mij wakker maakt. Zodat ik u kan aanbidden. Dat ik de tijd heb in de stilte van de nacht om tot u te komen en om aan u te denken. En ik prijs u als ik me heerlijk voel en omdat ik goed slaap, maar ik wil u ook prijzen als ik me rot voel omdat ik zo slecht slaap. Maar dat je niet zo zwaar tilt aan het niet slapen, maar dat je gewoon aanbidt, ook in je moeilijkheden. Dan komt dat lijden van het niet slapen in een heel ander perspectief te staan. Dan op de een of andere manier verliest dat lijden wat meer zijn gewicht. En dan krijgt de heerlijkheid van God meer gewicht in je leven. En zo is het zo'n goede weg die Gods woord ons wijst. Dat we ons lichaam aan God toewijden. Dat we bij alles zeggen: Heere, laat het tot eer van u zijn. Ik wil het gewoon voor u doen. Het komt er eigenlijk gewoon heel eenvoudig op neer. Alles voor hem doen. Alles voor hem doen. En weet je, het gaat niet vooral om wat wij doen. Het gaat niet vooral om dat je heel erg hoogten bereikt in wat je doet. Het gaat er niet om dat je uiterst succesvol bent in dit leven. Wat is überhaupt succesvol zijn in dit leven? Wat is dat eigenlijk? Dat is heel relatief allemaal. Het gaat er nog niet eens zozeer om welke positie je bekleedt, of hoeveel geld je verdient, of hoe groot je bedrijf is geworden. Het gaat niet om de grootte van de dingen die wij doen. Je kunt grote dingen doen, maar als je die voor jezelf doet, is dat in Gods ogen niet goed. Maar als je doet wat je doet, of het dan groot of klein is, voor de Heere, dan is het goed. Dus doe wat je doet, op de plek waar God je heeft gesteld, met de mogelijkheden die je hebt, maar ook de onmogelijkheden die je hebt. En als je dit niet kan, dan kan je dat gewoon gaan doen. Wees gewoon nuchter, het leven is zoals het is. Maar op de plek waar je bent gesteld en met wat je hebt gekregen van de Heer om hem te dienen, dien hem gewoon, dan ben je succesvol. Dan ben je een aanbidder. Dan leef je als christen. Dat is het christelijke leven. Het gaat meer om de motivatie en de hartsgesteldheid waarmee we dingen doen, dan om wat wij doen. En zo mogen wij tot vrijheid komen. Vrij van een bepaalde kramp om groot te moeten zijn. Daarom wordt er ook gesproken over, ik zeg u, om niet hoger te denken van jezelf dan hij moet denken. Er wordt hier gesproken over bescheidenheid in vers 3. Laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. En ook, even kijken, vers 16 sluit daar ook bij aan. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige dingen. Wees niet wijs in eigen oog. Streef niet naar de hoge dingen. Wees niet onbescheiden. Wees niet op een verkeerde manier ambitieus. Leef niet om zelf te gloreren. Leef niet om zelf uit te blinken. Weet je, dat is helemaal de cultuur waarin wij leven. Er ligt een grote druk op jongeren vandaag de dag. En zeker als je kijkt naar hoe mensen zich presenteren op social media. Hè, als we even iets op Facebook zetten of we sturen een berichtje of we sturen foto's in een familie-app. Dan sturen we vaak foto's van de leukste en de mooiste momenten waarop we staan, waarop we er heel stralend bij staan. Maar, weet je, dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Wij zijn niet altijd even stralend. Maar je hoeft ook niet zo geweldig te zijn. Ik denk dat we dat ook vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen. Jij en ik, u en ik, we hoeven niet zo geweldig te zijn. We hoeven niet altijd zo gelukkig te zijn. Mogen we ook nog een beetje ongelukkig zijn in dit leven? We hoeven niet zo knap te zijn als dat de media ons voorschotelen. We hoeven niet zoveel te bereiken als dat de maatschappij die druk op ons legt om veel te moeten bereiken. Weet je, wees gewoon bescheiden. En wees nuchter. En doe gewoon wat je doet voor de Heere. En dat is waar het om draait. Hou je bij de nederige dingen. Natuurlijk mag je ambitieus zijn, maar wees dan ambitieus voor de Heere. Het is goed om God te bidden dat door jouw leven Hij verheerlijkt wordt. En dan mag je zeker verder komen in allerlei gebieden van je leven. Maar ten diepste doe je het dan voor Hem en niet om zelf een geweldig groot iemand te worden. Heere, verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn en vul mij met het verlangen om U alleen te eren en te aanbidden met alles wat ik doe. Dat is de eerste waar het in het christelijke leven om draait. En het is zo bevrijdend, nogmaals. Het tweede wat ik zou willen noemen is dat we zien in Romeinen hoofdstuk 12 dat het christelijke leven ook draait om het dienen van je broeders en zusters in de gemeente. Dus aanbidding van God en het dienen in de gemeente. Vanaf vers 4 bespreekt Paulus namelijk ineens over het lichaam, over de gemeente van Jezus Christus. En de plaatselijke gemeente, zoals jullie een plaatselijke gemeente zijn, dit is de Reformatorische Baptistengemeente hier op Urk, jullie zijn een concrete plaatselijke gemeente. Jullie komen hier elke zondag bij elkaar, jullie komen door de week bij elkaar om met elkaar te bidden, jullie hebben bijbelstudies door de week, jullie hebben gesprekken met elkaar, jullie hebben kringen, jullie leven met elkaar mee, jullie hebben elkaar leren kennen, jullie leren elkaar beter kennen. Dit is een plaatselijke gemeente. En een plaatselijke gemeente is een uitdrukking van de universele gemeente. Het is niet mogelijk om te zeggen, ja, ik ben lid van het lichaam van Christus met een hoofdletter, ik ben lid van de universele gemeente, maar ik moet niks hebben van een plaatselijke gemeente. Dat is niet bijbels. Want het is in die plaatselijke gemeente dat die universele gemeente tot uitdrukking komt. Hier, this is where the rubber hits the road. Dit is waar het echt gestalte krijgt. Dit is echt gemeenteleven. En dat is dus het tweede wat we tegenkomen, dat als je Christus hebt leren kennen en als je God bent gaan liefhebben, dan vloeit daar ook uit voort een verlangen om je medegelovigen te gaan dienen en om je plaats in de gemeente in te nemen zoals het lid van een lichaam. Prachtig beeld natuurlijk, wat nogmaals ook voor de kinderen mooi is geschetst vanmorgen. We zijn één lichaam met vele leden. Niet alle leden hebben dezelfde functie. We zijn allemaal verschillend. De leden van ons lichaam zijn allemaal verschillend, maar ze werken wonderbaarlijk samen met elkaar. En we hebben elkaar, de leden van ons lichaam hebben elkaar allemaal nodig. Als je wil voetballen heb je ook je handen en je oren en je ogen nodig. En zo, dat is precies wat Paulus ook in de brief aan de Korinthe, eerste Korinthebrief schrijft, dat niemand van ons mag zeggen, ik heb die ander niet nodig. Nee, we hebben de ander allemaal nodig. En niemand van ons mag ook zeggen, ik ben niet nodig. Nee, ook jij bent nodig. Zelfs het kleinste lid van het lichaam is nodig voor het lichaam om goed te functioneren. En het gaat niet om rangen en standen in de gemeente, het gaat niet om posities in de gemeente, daar gaat het helemaal niet om. Dat is weer die bescheidenheid die we in acht moeten houden. We zijn allemaal maar kleine, zwakke en kwetsbare en feilbare mensen. Maar we krijgen ieder van ons een plaats in die gemeente. En wat een vreugde is het om dan op die plaats die je van de Here krijgt, ook je broeders en zusters in het lichaam van Christus in de plaatselijke gemeente te gaan dienen naar de genadegaven die je hebt gekregen. Sommigen hebben de gave van profetie. Sommige mensen die kunnen echt van de Here weten dat de Here iets wil zeggen tot de gemeente. En ik heb dat zien functioneren. En ik ken mensen die dingen zeggen waarvan ik gewoon weet, het is zo waar wat ze zeggen. En oefen die gaven uit. Sommigen hebben de gaven van het dienen. Als je dient, hè, dan is het ook zo mooi. Sommige mensen, iedereen is geroepen om te dienen natuurlijk. We mogen niet zeggen van, ja, ik doe niet mee met de afwas, want ik heb niet de gaven van het dienen. Dat is niet de bedoeling. We zijn allemaal geroepen om te dienen natuurlijk, überhaupt in alles wat we doen. Maar sommige mensen hebben in het bijzonder de gaven om te dienen. En om te helpen. Zet je in om je medemens te helpen en te dienen. Sommigen kunnen onderwijzen. En dan mag je broeders en zusters zegenen en tot zegen zijn door te onderwijzen. Sommigen zijn goed in het bemoedigen. Hoeveel bemoediging is er niet nodig? Iedereen van ons heeft bemoediging nodig. Ik heb de laatste tijd weer zo gezien en ervaren ook dat we zo ontmoedigd kunnen raken in het leven. Mensen kunnen zo, weet je, een beetje overweldigd worden door de problemen, door de strijd, door de angsten, door de dingen die gewoon ons uit het lood slaan. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, niemand van ons kan zich er niks bij voorstellen dat je het soms even niet meer ziet zitten. Dat je soms even de moed kwijt bent, dat je ontmoedigd bent. Dat de angst je om het hart slaat. Of dat je huilt om de pijn en het verdriet van binnen. We weten allemaal dat het leven hard kan zijn. We leven in een wereld die nog zo onvolmaakt is. En u en ik, jij en ik, hebben allemaal te maken met de gebrokenheid van het leven zoals we het nu kennen. En in elke familie is gebrokenheid. In elke huis is moeite en strijd. En hoe goed is het als je de gave hebt om te luisteren naar een ander, om er te zijn voor een ander, dat luisterende oor te zijn, om een arm om de schouder van een ander heen te slaan, en om gewoon naast de ander te gaan staan in zijn of haar lijden, en op die manier te bemoedigen. En soms woorden te spreken, in voorzichtigheid ook soms woorden te spreken, en bemoedig je broeder of zuster. En wees een bemoediging voor die ander. Als je uitdeelt in oprechtheid, geef van wat je hebt aan anderen. Het delen met anderen, het voorzien in de noden van anderen. Het mag niet zo zijn dat in de gemeente dat sommigen 10 keer zoveel geld hebben als dat ze nodig hebben om te kunnen overleven. En anderen die kunnen niet eens genoeg eten kopen om hun kinderen te voeden. Er zijn een heleboel gezinnen in Nederland waar eigenlijk zo weinig geld is dat kinderen echt in armoede opgroeien. De gemeente is bedoeld als een soort mini-samenleving. Ook deze gemeente is bedoeld als een soort mini-samenleving. Waarin je ook mag uitdelen. Waarin er gegeven mag worden aan de mensen die dat nodig hebben om gewoon een beetje financieel beter door het leven te kunnen komen. Ook daarmee neem je je plaats in het lichaam en dien je in de gezindheid van Christus. We hebben ook leiders nodig, wie leiding geeft met inzet, die zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En zo noemt Paulus allerlei dingen waarin wij tot zegen kunnen zijn van de ander. En weet u, het is eigenlijk een hele eenvoudige gedachte, maar ik kan me daar veel bij voorstellen. En ik weet dat het gewoon zo werkt. Het doet jezelf ook zo ontzettend goed om iets voor een ander te betekenen, niet waar? Mensen die alleen maar denken aan, maar ik wil lol hebben en ik wil kunnen feesten en ik wil kunnen genieten en ik wil dit hebben en ik wil dat hebben. En mensen die asociaal in het leven staan. Mensen die hebben willen en die alleen maar gericht zijn op wat zij zelf uit het leven kunnen halen voor zichzelf. Mensen die alleen maar gericht zijn op het genieten van dit leven, dat is gewoon een doodlopende weg. Daar word je helemaal niet gelukkig van. Want je bent gemaakt om in gemeenschap te leven met God, maar ook met je medemens. Daar ben je voor gemaakt. Wij zijn sociale wezens. En ik heb keer op keer ontdekt, en ik weet het ook uit eigen ervaring, dat het zoveel goed doet voor jezelf om iets voor een ander te mogen betekenen. Het is in het geven dat wij ontvangen. Het is in het dienen dat wij zelf gediend worden. En dat is de wil van de Heer. Dat is het christelijke leven. Dus ik wil u oproepen, en ik wil iedereen oproepen die deze preek kijkt of luistert. Gods woord roept ons op vanmorgen om onze plaats in te nemen in het lichaam van Christus. Om niet achter te blijven. We leven in een tijd waarin mensen zich niet willen toewijden, waarin mensen los en individueel door het leven willen gaan. Maar wij kunnen niet zonder de gemeente. Het is een voorrecht om bij een gemeente te mogen horen. Het is niet altijd even makkelijk, net zo goed als dat het in het huwelijk en het gezinsleven niet altijd even makkelijk is, maar het is wel Gods wil. Het is wel een instelling van de Heere. En deze gemeente is een zegen die de Heere God heeft gegeven. En ik wil u gewoon op grond van dit tekstgedeelte oproepen vanmorgen om u toe te wijden aan de gemeente. Om niet achter te blijven, om niet als consument hier alleen maar te blijven zitten, om niet alleen maar deze diensten te blijven bezoeken of de diensten via de livestream te blijven bekijken, maar om je gewoon te geven aan de gemeenschap. En om iets te gaan betekenen voor een ander op de een of de andere manier. En er is een manier voor jou om iets te betekenen voor een ander in deze gemeente. Die manier, die weg is er echt ook voor jou. En als je dat gaat doen, dan zul je merken dat je daar zelf door opbloeit. Dat jezelf ook gewoon goed doet. Want er is niks fijners dat het een ander tegen je zegt: dank je wel voor wat je voor mij hebt gedaan. Ik ben echt gezegend door jouw inzet. Je hebt me echt geholpen. Ik ben echt dankbaar voor de manier waarop je me hebt gediend. En dat is heel fijn om dat mee te maken. Nogmaals, het is in het geven dat wij ontvangen. En we mogen dit doen uit liefde voor onze broeders en zusters. Christus heeft de gemeente lief gehad. Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente. Christus heeft zijn leven gegeven om de gemeente voor zichzelf te verwerven. Om de gemeente voor God te verwerven. God heeft zijn zoon overgehad voor de gemeente. Dan moeten wij ons ook inzetten voor de gemeente. Als God dit offer heeft gebracht voor de gemeente, behoren ook wij offers te brengen voor de gemeente. En dat is de weg van de Heer. En binnen die gemeente laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede, heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Er zijn zulke praktische aanwijzingen in dit hoofdstuk. De Bijbel is ook zo praktisch. En deze dingen hebben wij nodig. Dit onderwijs hebben wij nodig. Dit zijn hele concrete praktische dingen waardoor we onze weg vinden in het leven. Paulus zegt niet alleen dat we moeten gaan onderscheiden wat de wil van God is, maar Paulus die onderwijst ons ook wat de wil van God is. En hij laat ons zien in dit hoofdstuk welke zaken wij mogen nastreven om gestalte te geven aan het gemeente zijn, zoals de Heere God dat heeft bedoeld. En weet je, gemeente is iets heel moois. Ik sta hier voor u trouwens als iemand die rondreist. Toen ik stopte in Emmeloord, en toen ik ging rondreizen, heb ik een soort rouwproces meegemaakt. Ik miste heel erg het functioneren in de gemeenschap. En dat is Gods roeping voor mijn leven. En ik ben ook heel erg blij dat ik zo mag leven. Ik kom op heel veel plekken. Ik hou ontzettend veel van mijn werk. Ik ben heel dankbaar voor wat ik allemaal mag doen. Ik ervaar heel veel zegen. En ik ervaar ook dat ik veel mag uitdelen en dat mensen daardoor gezegend worden. Dus ik prijs de Heer voor mijn bediening, maar ik mis soms wel eens het echte gemeenteleven. En het echt horen bij een gemeente, waardoor je meer in een gemeenschap functioneert. Ik ken dat heel erg. Ik heb toen ik een tiener was, voor het eerst geproefd hoe mooi het gemeenteleven kan zijn. Ik was een tiener notabene en ik proefde de liefde die er heerste in die gemeente. En die liefde raakte mijn hart. Mijn tienerhart werd geraakt door de liefde die er was tussen de mensen van allerlei leeftijden. En sindsdien geloof ik met mijn hele hart in de gemeente. Het is zoiets moois. En in het huwelijk moet je soms worstelen om je weg met elkaar te vinden, maar het huwelijk kan zo ontzettend mooi worden. Het huwelijk kan zo prachtig worden als je door weet je, in lief en leed, in strijd en moeite, in falen, maar ook in successen, dat je elkaar vasthoudt en door de jaren heen zo met elkaar vervlochten raakt en zo met elkaar verbonden raakt, dat je zielsveel van elkaar gaat houden. Dat je dan zeg je, wat is dat huwelijk mooi, ondanks dat het niet altijd even makkelijk is geweest. Zo is het ook in de gemeente. Als je trouw bent, als je trouw blijft, als je de conflicten weet te hanteren, als je de strubbelingen weet te doorstaan als gemeente, als je met elkaar weer je weg gaat vinden. Zo mooi, zo prachtig. En dat is Gods wil voor ons leven. En ik wens het u van harte toe. En ik weet dat het hier ook gebeurt. En ik bid dat het in deze gemeente nog veel meer mag gebeuren. En dat Romeinen 12 in deze gemeente nog veel meer gestalte zal mogen krijgen. In de eerste plaats, wat is het christelijke leven? Het aanbidden van de Heere God in alles wat we doen. Het tweede is het dienen van onze broeders en zusters in de plaatselijke gemeente. En natuurlijk ook broeders en zusters van andere gemeentes en overal waar we christenen tegenkomen, dat we de gemeenschap der heiligen mogen ervaren en dat we ons inzetten voor onze medegelovigen. Maar het derde wat we tegenkomen in Romeinen hoofdstuk 12, is dat we zegenend in deze wereld aanwezig zijn. Het zegenen van de wereld, sterker nog, zelfs het zegenen van mensen die ons kwaad doen. Vers 17, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En in vers 14 staat, zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Dit is misschien wel de grootste uitdaging die we tegenkomen in dit Bijbelgedeelte vanmorgen. Wij worden opgeroepen tot een uitzonderlijke liefde. De Heer Jezus heeft uitzonderlijke liefde laten zien toen hij op aarde leefde. Niemand heeft lief gehad als mens, als Jezus Christus. Hij bad inderdaad voor degene die hem kruisigde. En hij had degene lief die hem uitscholde en hem verwierpen en zeide weg met hem en kruisig hem. En hij noemde Judas zijn vriend en hij keerde ook inderdaad zijn andere wang toe. Hij onderwees dat, als iemand je op de ene wang slaat, sla hem dan ook keer hem ook de andere wang toe. En de Heer Jezus heeft dat ook gedaan. Hij heeft niet alleen dat onderwezen, maar het ook voorgeleefd. En dan worden wij opgeroepen als volgelingen van de Heer Jezus om lief te hebben wie ons niet lief hebben. Iemand heeft wel eens gezegd, het is satanisch. Het is van Satan om degene te haten die jou lief hebben. Het is menselijk om degene lief te hebben die jou lief hebben en degene te haten die jou haten. Dat is menselijk. Maar het is van God om degene lief te hebben die jou haten. Dat is van God. En dat is onze roeping in deze wereld. Dat we niet wraak nemen, dat we niet vergelden, maar dat we de wraak aan de Heere overlaten. Hem komt de wraak toe. Hij zal het vergelden, staat er hier. De Heere zal het vergelden. Maar dat wij goed doen aan degene die ons kwaad doen. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dat is radicaal. Dat is absurd. Dat is ongekend. Dat doe je niet in deze wereld. Normaal ga je je vijand bestrijden. Maar nu worden we opgeroepen onze vijand te zegenen. Maar juist daarin kunnen we ons onderscheiden. Juist als jij te maken hebt met kwaad. Juist als je te maken hebt met een familielid dat naar doet, dat rottig doet. Dat een familielid die zich venijnig opstelt, die vreselijke dingen zegt. Die twist veroorzaakt en onrust veroorzaakt. Als je te maken hebt met iemand, misschien niet een familielid, misschien een buurman of een buurvrouw of een collega of een vriend of iemand die je vriend is geweest of wie dan ook. Misschien kan je je er wel wat bij voorstellen dat je een vijand hebt. Dat iemand gewoon je het leven zuur maakt. Ik had vorige week nog een gesprekje met een studente die in Amsterdam woont. En die vertelde van haar buren, dat zijn jongens van het Amsterdamse studentenkoor. En die hebben tot 3-4 uur 's nachts de muziek keihard aan. En haar slaapkamer is daar 2 meter vandaan. En zo'n conflict met deze koorballen uit Amsterdam, die denken dat ze dat kunnen maken. Maar echt wel heel moeilijk. Echt heel moeilijk. En niet dat je dat allemaal dan moet laten gebeuren. Natuurlijk moet je dan ook gewoon op een gegeven moment de politie erbij halen en zo. Maar we worden wel geroepen in dat soort moeilijke situaties om niet te gaan haten. En niet ook kwaad te gaan doen. Dat is eigenlijk wat vergeven is. Vergeven is dat je niet het kwaad met kwaad beantwoordt. Dat je het niet toerekent. Dat je het niet in rekening brengt. Dat is wat vergeving is. Vergeving is de schuld kwijtschelden en geen wraak nemen. Dat is eigenlijk het enige wat vergeven is. Dat wil niet zeggen dat je er geen moeite mee hebt, maar je doet dat gewoon niet. Je gaat gewoon niet vergelden en wraak nemen. Maar probeer dan positieve dingen te doen, waardoor je een negatieve visueuze cirkel doorbreekt. Want als wij namelijk kwaad met kwaad gaan beantwoorden, dan vermenigvuldigt het kwaad zich. Dan krijg je kwaad tot in het kwadraat. De een doet kwaad en de ander doet kwaad. En omdat de ander kwaad doet, gaat de ene ook weer kwaad doen en daar reageert de ander weer op met kwaad. En zo trek je elkaar naar beneden en het is een visueuze cirkel waardoor de relaties volkomen verziekt raken en het kwaad toeneemt in deze wereld. Maar dan staat er, laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Je kan zo'n negatieve visueuze cirkel doorbreken door radicaal wat anders te doen dan je geneigd bent om te doen. Je zou het ook anders kunnen zeggen, wij worden opgeroepen om in een tegenovergestelde geest te handelen. De een is verbitterd, jij bidt om een zacht hart en je stelt je zachtmoedig op. De een is verwijtend, jij kiest ervoor om bevestigend te zijn. De een is haatdragend, jij kiest ervoor om liefdevolle woorden te spreken en je bidt om een hart dat vervuld wordt met liefde. Een tegenovergestelde geest. Dan ben je ook onafhankelijk trouwens. Als je je eigen houding laat bepalen door het gedrag en de houding van de ander, dan stel je je afhankelijk op van de ander. Dan ben je een speelbal van andere mensen en van omstandigheden. Dan mensen doen nare dingen en jij wordt zo daardoor beïnvloed dat je zelf ook nare dingen gaat doen. Maar dat is heel reactief. Je reageert op de ander en dat is afhankelijk van de ander. Dan ben je niet vrij. Maar als je in een tegenovergestelde geestje gaat opstellen, als je gaat doen wat hier staat, om te zegenen wie jou vervloeken, dat is een tegenovergestelde geest. Om te gaan zegenen wie jou vervolgen, dat is een tegenovergestelde geest. Als je dat doet, dat noem je proactief. Dat is niet reactief, maar dat is proactief. Je handelt vanuit je eigen beslissingen. De Heere God en de Heer Jezus geeft jou de kracht door zijn geest om zelfstandig te zeggen, ja oké, die ander doet wel rottig, maar ik beslis gewoon om liefdevol te doen. Dan ben je onafhankelijk. Dan ben je vrij. Dus hier zien we ook weer dat als wij deze weg gaan bewandelen, dan is dat voor onszelf gewoon ook het beste. Nogmaals, het is in het vergeven van anderen dat wij zelf vrij worden. Het is in het niet toerekenen van het kwaad dat het kwaad ook van ons weggaat. Het is in het liefhebben dat wij zelf ook weer liefde gaan ervaren. Het is juist als wij ons niet laten overwinnen door het kwade, maar het goede gaan doen en gaan zegenen, dat wij zelf gezegend worden. Dus dit is het beste wat je kan doen. Het beste wat je kan doen. En dit is het derde wat we vinden ten aanzien van het christelijke leven. Het zegenen van de wereld om ons heen. Zelfs het zegenen van degene die ons vervolgen. Paulus leefde in een tijd dat de christenen heftig vervolgd werden. Hij heeft het zelf aan de lijf ondervonden. Hij werd soms geslagen. Wat staat er? 3 keer de 40-1 slagen staat er geloof ik in 1 Korinthe 12 of 2 Korinthe ergens. Hij is gegezeld. Hij werd vervolgd als apostel. Hij heeft jaren in de gevangenis gezeten. Hij werd ook door volksgenoten, door mede-Joden werd hij heel erg vervolgd. Ze wilden hem doden. Op veel momenten wilden mede-Joden hem doden. Paulus heeft veel te maken gehad met haat en nijd van andere mensen. Ik denk meer dan wij. Zeker, meer dan wij heeft Paulus te maken gehad met vervolging. En toch schrijft hij deze dingen. Door de genade van de Heer. En ik denk dat hij er ook naar geleefd heeft. Dat hij het ook geleerd heeft in de gezindheid van Jezus Christus. Zo mogen wij zegenend in deze wereld aanwezig zijn. Dit zijn de drie dingen. Nou, we ronden af, maar ik wil ze nog kort noemen en ik wil je de vraag stellen, wat is Gods woord voor jou vanmorgen? Wat spreekt de Heere God tot jou persoonlijk door dit Bijbelgedeelte en door de uitleg van dit Bijbelgedeelte? In de eerste plaats, het motto van ons leven is aanbidding voor de Heere. Heere, hier ben ik. Ik wijd me aan u toe. Deze dag en de avond die voor mij ligt en de nacht die voor mij ligt en als ik 's nachts wakker ben en als ik morgen weer op mijn werk ben en met wat ik doe de hele week. Ik wijd me aan u toe. Heere, dit is het motto van mijn leven, om u te aanbidden. Ik leef nu om u te aanbidden. Is dat je hartsgesteldheid? Als dat niet zo is, dan mag je vanmorgen daarnaar je keren. Dan mag je zo gaan leven. Het tweede is, je bent geplaatst, je bent tot Christus gekomen, je bent lid van zijn lichaam geworden. Je hebt een plaats gekregen in zijn gemeente. En de Heer roept je op om je te geven aan de gemeente. Om niet langer consument te zijn en op een zelfgerichte manier in de gemeente te zitten. Maar om te zeggen, Heer, wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen? Hoe kan ik als levende steen gebruikt worden voor de bouw van het geestelijke huis? En welke gave heeft u mij gegeven om te dienen? En het derde is dat in de wereld waarin wij leven, en de dagen zijn kwaad, en Satan gaat rond als een briesende leeuw, hebben we met elkaar gezongen, en veel mensen die laten zich overwinnen door het kwade. Ook jij, misschien ben je wel jong vanmorgen en zeg je, ik heb al zo te maken gehad met mensen die zulke rottige dingen hebben gedaan. Misschien heb je zelfs op school, op de basisschool, of op de middelbare school al dingen meegemaakt waarvan je zegt, zo vreselijk rottig. Zo vreselijk naar. Wat is dit voor wereld? Waarom doen mensen zo vreselijk naar? Maar dan is het woord van de Heer vanmorgen dat we bidden dat het geloof door liefde mag werken, zelfs liefde voor mensen die ons kwaad doen. En dat we het kwaad weten te overwinnen door het goede. Dat is het christelijke leven. En als we deze wegen bewandelen, dan zullen we zelf merken dat we groeien. Dat we groeien in de genade, dat we meer op Christus gaan lijken, dat we het christelijke leven beter gaan begrijpen en daar diepe, diepe vreugde in vinden. Het zal onszelf alleen maar goed doen als we gehoor geven aan het woord van de Heer. Geprezen zij zijn wonderbare heilige naam. Amen.